Morgen allemaal. Ik verlang zo naar meer van u, o Heer. U brengt door uw geest rust aan in mijn hart, tot eer van uw luisterrijke naam. Ervaar je er wat van? Merk je er wat van vanmorgen? En wil je er meer van proeven, van die rust van de Heer? Begin ermee door in alle rust te luisteren naar de woorden van de Heer, ook vanmorgen. Stel je hart ervoor open. En dan wil ik jullie voorlezen uit een psalm, een lofzang van David. En dat is psalm 101. Je krijgt hem zo te zien, hij is er al. En voordat ik die psalm ga voorlezen, wil ik jullie vast vertellen dat deze psalm ook wel de koningsspiegel wordt genoemd. Begrijp je dat? Luther noemde het een regentenspiegel. Die leefde natuurlijk in een wat andere tijd, had je misschien niet zoveel koningen, maar regenten. Maar het is in ieder geval een gedeelte uit Gods woord waar jij en ik ons aan mogen spiegelen. Dus kijk vanuit dat gezichtspunt vast naar deze psalm. Luister daarna als ik die voorlees. Van hoe sta ik als koning hier ten opzichte van deze psalm? Van David. Een psalm. Ik wil zingen over trouw en recht in een lied voor u, o Heer. Nadenken over de volmaakte weg. Wanneer zult u tot mij komen? Ik handel met een zuiver hart, ook in mijn paleis. Niets staat mij voor ogen wat boosaardig is. Gedraai, ik haat het, ik laat me er niet mee in. Sluwheid, ik houd het ver van mij, het kwaad wil ik niet kennen. Wie heimelijk een vriend belastert, leg ik het zwijgen op. Een trotse blik, een aanmatigend hart, verdraag ik niet. Mijn oog zoekt de getrouwen in het land. Met hen wil ik mijn woning delen. Wie de volmaakte weg bewandelt, mag mij dienen. In mijn paleis is geen plaats voor wie liegt en bedriegt. Wie onwaarheid spreekt, komt mij niet onder ogen. De schuldigen in het land breng ik elke morgen tot zwijgen. Uit de stad van de Heer verdrijf ik allen die onrecht begaan. De koningsspiegel. Leef ik als een koning? Leef ik zoals er geschreven staat in deze psalm? En vanmorgen gaan we daar naar kijken. Eerst wat over het koningschap. Koningschap in het oude Israël, in Gods volk. We gaan wat kijken naar het koningschap van Jezus en ook naar dat van onszelf. En daarna gaan we nog een beetje dat onszelf spiegelen aan een aantal versen uit deze psalm. Dus tot zover de lijn. En dan begin ik met het eerste gedeelte over het koningschap in het oude Israël. Israël had heel lang geen koning. Als je die geschiedenis kijkt, hè, dan heb je die aartsvaders. En dan krijg je later Mozes die het volk uit Egypte leidt. En dan krijg je de periode van de richteren. En dan pas daarna, dan komt de eerste koning. Dat is koning Saul en daarna David en Salomo enzovoort. En waarom had Israël nou die eerste tijd geen koning? Nou, ik denk dat is eigenlijk heel eenvoudig. Want Jahwe, God was hun koning. En dat mocht hun genoeg zijn. Als God je koning is, wat wil je dan nog voor andere koning? En waarbij denk je dan aan dat koningschap van God? Wat komt er in je op als je denkt aan Jahwe, aan God, de schepper van hemel en aarde, als koning? Hij praat. Hij geeft raad. Zeker. Nog een gedachte over het koningschap van God? Je mag je gedachten verwoorden. Ja? Is volmaakt zijn koningschap, zeker? Heeft het beste voor met zijn volk. Dat vind ik een sterke. Nou, mijn God is zo. Hij heeft het beste met ons, met de gemeente, met zijn volk voor. Geweldig zo'n God te hebben. Zo'n koning. God zit op de troon. Een beeld van zijn gezag, van zijn majesteit. Hij is waardig. God heeft een grote waardigheid. Hij is vol van heerlijkheid. En dan kun je denken aan zijn koninklijke eigenschappen, aan zijn goedheid die onbegrensd is, zijn onvoorwaardelijke manier van liefhebben, zijn grote trouw en barmhartigheid, zijn genade, zijn ontferming over mensen. Koninklijke eigenschappen. En dan het sterkste nog vind ik wat Gert-Jan zei, dat hij omziet naar mensen in waarheid en gerechtigheid en altijd zal kijken hoe hij de mens, zijn schepping, zal kunnen begeleiden om de mens, jou, jij en ik, wij, op de plaats te krijgen die hij voor ons bedoelt. En ik zal jullie er iets over vertellen, iets voorlezen. Welzalig hij, die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Dus als jij Jahwe als je hulp hebt, dan ben je welzalig. Als jouw verwachting is van de Heere je God, want Hij zal je helpen om op je bestemming te komen. God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die trouwen houdt, die trouw blijft aan zijn plan tot in eeuwigheid. En dan komt het, en dat vind ik heel troostrijk. Word je nog ergens verdrukt? Die verdrukten recht verschaft. Heb je nog ergens honger? God zegt, ik geef hongerigen brood. Ben je nog ergens in gevangen? God zegt, ik maak de gevangenen los. Ben je nog een beetje blind? God zegt, ik maak de blinden ziende. Ben je nog een beetje gebogen? Is het nog een beetje zwaar en moeilijk? Ik richt je op, zegt God. En ik heb jou als rechtvaardige van harte lief. En daar houdt het nog niet op in het omzien naar mensen. God behoedt de vreemdelingen. Wees en weduwe houdt hij staande. En dan komt er nog bij, en daar kun je zo je gedachten over hebben, maar de weg der goddelozen maakt hij krom. De Heere is koning voor eeuwig. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. Wat ik nu voorlas, dat staat in Psalm 146, vers 5 en 10. Alle volken rondom het volk Israël hadden een koning. Ja, en Mozes schrijft al wat in Deuteronomium 17, vers 14. Hij voelde het blijkbaar wel een beetje aan. Als jullie in het beloofde land zijn gekomen en jullie zeggen, laten wij een koning over ons en aanstellen, net als de volken rondom ons heen. Nou, zegt Mozes, dat mag dan wel, maar het moet wel een koning zijn die door God is uitgekozen. Vanzelfsprekend, toch? En weet je, mensen, die koning, die zal een afschrift van de Torah, van de boeken van Mozes zou je kunnen zeggen, onderhand bereik hebben. Hij zit hier op de troon En daar ligt de boekrol. Niet om te liggen. Nee. Weet je wat hij moet doen? Luister goed. Hij zal het onder handbereik hebben en erin lezen zolang hij leeft. Spiegel voor jou, hè. Lees je in de Bijbel, in Gods woord, zolang je leeft. Doe je dat niet meer, dan ga je dood. Weet je waarom die koning dat moet doen? Omdat hij zo op die manier leert om ontzag te hebben voor God. Zo leert hij een vertegenwoordiger van God te zijn op aarde. En hij moet alles wat in dat boek staat, dat moet hij in acht nemen. Daar moet hij uit leven. En hij moet zich vooral niet inbeelden, luister goed, dat hij meer is dan een ander. Hij staat in geen enkel opzicht boven de wet, zegt Mozes. Ja, en wat het aardse betreft, het zilver en het goud, ja, dat moet hij niet te zeer ophopen. En weet je wat die koning ook niet moet doen? Hij moet zijn volk nooit terugleiden naar Egypte. Terug in slavernij brengen. Dat zal hij niet doen. En weet je wat hij ook niet mag doen? Hij moet niet te veel vrouwen hebben. Dus hij ging er wel van uit, blijkbaar, dat het een man zou zijn, die koning. Bijzonder. Hij moet niet te veel vrouwen hebben, want dat zou hem tot afgodendienst kunnen leiden. De koning is er voor het volk. De koning zal zich laten leiden door het richtsnoer van waarheid en van recht. Hij zal voorbij zien aan eigen belang en zorg hebben voor zijn volk, voor zijn mensen. Net zoals God dat doet. En Salomo, die zegt daarover, en dat mag je laten zien, Martine, in Psalm 72, vers 12 tot 14, en dat lees ik dat voor vanuit de NBG. En dan zegt hij over de koning: voorwaar, hij zal de armen redden die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft. Hij zal zich ontfermen over de geringe en de armen. Hij zal de zielen der armen verlossen. Van druk en geweld zal hij hun leven bevrijden. Hun bloed zal kostbaar zijn in hun oog. Zie je hierin hetzelfde terugkomen als wat ik net over koning God heb voorgelezen? Het zijn ongeveer dezelfde dingen. Dat is de taak van die koning daar in Israël. Om te zorgen voor het volk op deze manier. Dank je wel. Goed ook als het volk voorbeden doet voor de koning. De koning heeft een verantwoordelijke taak. En als je dan kijkt hoe die koningen het gedaan hebben in de geschiedenis van dat volk Israël, dan zie je in het boek Koningen dat over de koningen gezegd wordt twee dingen. Of hij deed wat goed was in de ogen des Heren, of hij deed wat slecht was in de ogen des Heren. Dat was de maatstaf. En als jij een koning bent, dan houdt dat dus in dat jij doet wat goed is in de ogen van de Heren. God moest die koning aanwijzen. En voordat Saul koning was, was er al een koning in Israël, in Sichem. Dat was Abimelech, een zoon van Gideon. En als je dan ziet, als je dat verhaal leest, dat moet je vanmiddag maar eens doen. Het staat in Richteren 9. Er staat ook een prachtige gelijkenis over de bomen die een koning zoeken. Fantastische gelijkenis. En past dat dan toe op die geschiedenis van koning Abimelech, die zich door de mensen liet uitroepen tot koning, een zoon van Gideon. En lees het maar eens vanmiddag. Zo is het dus niet zoals God het bedoelt. Ik had jullie beloofd, ik zou wat vertellen over het koningschap in het oude Israël. Daar hebben jullie wat over gehoord. En daarna zou ik wat vertellen over het koningschap van Jezus. En daar zijn we aan toegekomen. Die koningen, in Israël, die werden gezalfd. Jezus werd ook gezalfd door zijn vader. Hij werd gedoopt en vervuld in Heilige Geest. Dat is zijn zalving. En bij die zalving, na zijn doop in de Jordaan, die doop en vervulling in Heilige Geest, wordt Jezus eigenlijk gezalfd tot koning, en niet alleen tot koning, maar ook tot hoge priester in de hemel, niet in die tempel op aarde die er overigens niet meer was, maar in de hemel. En hij werd gezalfd tot profeet. En over dat koningschap van Jezus wordt al geprofeteerd in Psalm 45 vers 7. Jouw troon, Godsman, staat er in de Nederlandse vertaling, is voor eeuwig en altijd. De scepter van je rijk is een scepter die recht doet. De scepter van de gerechtigheid. Dat is een hemelsrijk. En Jezus zegt het zelf. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En Jezus gaat naar de doop in Heilige Geest, Gods heiligheid, heiligdom binnen en neemt zijn plaats in voor de troon van God. En hij verricht als hoge priester dienst in Gods hemelse tempel. En hij brengt de reiniging van de zonde tot stand en opent voor mensen weer de weg tot God, de weg tot Gods troon. En bij zijn hemelvaart bestijgt Jezus de troon, neemt hij plaats op Gods troon aan de rechterhand van God. Krijgt hij al Gods majesteit en heerlijkheid zijn gezag, daar krijgt hij de beschikking over en kan hij verder gaan om de gemeente te bouwen. En dan, als derde wat koningschap betreft, ons koningschap. Wil je dat laten zien, Martine? Daar staat dat over in 1 Petrus 2 vers 9. En daar zegt Petrus, gij echter, en dat zegt hij dus tegen gelovige mensen, tegen jou en mij, zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Koning? Priester? Ben ik dat? Durf ik dat te geloven? Dat ik een koning ben? En een priester? Misschien ben je wat bescheidener. En zeg je, ja, ik geloof het, maar ik geloof ook dat ik nog in opleiding ben. Ik ben een koning in opleiding, een koning in wording en een priester in opleiding, een priester in wording, onder leiding van de leermeester Jezus, mijn Heer. Jezus, Hij maakt ons tot koningen en priesters. Het staat in Openbaring 5 vers 10, u, en dat slaat op Jezus, heb voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Begin maar met koning te zijn in de hemel. En dan komt later dat wel, dat koning zijn op aarde. Maar begin met een koningschap in de hemel. En waarbij denk ik dan? Aan mijn koningschap. Aan ons koningschap. Dan denk ik allereerst aan een intense relatie met God en Jezus. En bij koningschap denk ik dat ik vanuit die relatie, vanuit een gaaf, zuiver, integer hart, recht mag spreken. Recht mag doen en mag heersen over geestelijke vijanden. En waar doe ik dat? Dat doe ik in eigen leven. En als ik dat leer en dat oefen en daar vaardig in word, dan ga ik kijken of de Heer voor mij ruimte ziet om dat koningschap om mij heen zichtbaar te laten maken. Dat ik als koning in wording acteer in mijn gezin. In de mensen die aan mij gegeven zijn. En dat ik als koning in wording, in grote afhankelijkheid en verbondenheid met Jezus en met God, koning, mijn koningschap mag gaan uitoefenen in de gemeente. Aan mensen om mij heen. En misschien nog wel verder. Maar in de hemel. En vanuit de hemel. Niet op aarde. En een koninklijk priesterschap. En bij priesterschap van mezelf. Waar denk ik dan aan? Dan denk ik allereerst aan God en Jezus dienen. Offers brengen. Voorspraak doen. Voorbeden doen. Voor mensen om je heen. Ik denk aan mezelf heiligen en reinigen. Aan verzoenen. Aan vergeven. Aan zegenen. Wat een prachtige activiteiten. Om die uit te oefenen als priester. Dat je zegenend rondgaat. Dat je een en al vergeving bent. Een en al verzoening als heilige priester teweeg brengt. Prachtig, zulke mensen die priester zijn in wording. En dan denk ik, dat koninklijk priesterschap, dat geeft aan, dat koningschap en priesterschap, dat horen onlosmakelijk, horen die bij elkaar. Een koninklijk priesterschap. Hoe zou je koning kunnen zijn zonder priester te zijn? God is koning, maar zag je al die priestelijke dingen, hoe hij zorgt voor zijn volk? Hoorde je wat Salomo zei over die koning in Israël, hoe die op moest komen voor zijn volk, voor zijn mensen, hoe priestelijk dat is? Het koninklijke mag je inzetten in je dienen van God, van Jezus en van de ander, maar dat wel in het priesterlijk bezig zijn. Je ziet in deze wereld, die heel erg verworden is, dat verkregen macht vaak gebruikt wordt voor eigen belang, voor zelfverrijking en voor eigen eer. Je hoort wel, macht corrumpeert. Ik denk dat dat vaak het geval is. Als je macht hebt zonder dat je leeft in relatie met God en met Jezus. Want zo zal het niet zijn in Gods koninkrijk. Jezus doopt je in heilige geest en kracht. Jij wordt geestelijk sterk en steeds stabieler, krachtiger. En die kracht mag je inzetten in de strijd tegen boze geesten, in eigen leven en dat van een ander. Het koninklijke mag in ontwikkeling komen, tevoorschijn komen in de ontwikkeling van het priesterlijke. Geestelijke kracht, jouw en mijn geestelijke kracht, mag toenemen vanuit jouw ontzag voor God en voor Jezus. Je geloof in hen en door verdere vervulling van Heilige Geest. Sterkte en wijsheid, onderdelen van het koningschap, mogen zich verder ontwikkelen in je leven. Vanuit overgave en toewijding aan God en aan Jezus. Vraag de Heer het maar, om je verder te verheffen vanuit je dienen van Hem, van je onderwerping aan Hem. Vraag de Heer maar om meer koninklijke waardigheid, die zich mag ontwikkelen vanuit jouw proces van heiliger worden en vanuit een diepe afhankelijkheid voor God en voor Jezus. Prachtig. Als je een koning bent in wording, een priester in wording, in ontwikkeling. Reken maar dat God ernaar verlangt, dat jij zo bezig bent, dat jij ontwikkelt als koning en als priester. Hij ziet uit naar dat koninklijke priesterschap. Hij ziet uit naar mensen die koningen en priesters zijn. Die zijn grote daden verkondigen en laten zien in hun leven. Heilige mensen, afgezonderd voor Hem, die leven voor en door Hem. Strek je er verder naar uit. naar alle koninklijke eigenschappen van God. Ik heb ze al genoemd. Strek je er naar uit. En die eigenschappen, die komen je van pas in je priesterlijke mogelijkheden om te dienen, te heiligen, te zegenen en te verzoenen. Wat een vooruitzicht als er steeds meer koningen en priesters komen op deze wereld, die het blijde nieuws vertellen, die samen met Jezus alles gaan herstellen, eerst in hemel en daarna ook op aarde. Daar zullen we ook later als koningen heersen, samen met Jezus. Dit was wat over het koningschap in Israël, het oude volk, van Jezus en van onszelf. En dan nu nog wat over de koningsspiegel. Hoe ga ik om met al het goede wat ik van de Heer heb ontvangen? Hou ik het voor mezelf? Deel ik het uit? Hoe ga ik om met verkregen macht en gezag? Gebruik ik het voor eigen eer? Voor eigen belang? Of gebruik ik het ten behoeve van de ander? Nou, we gaan ons spiegelen. Eerst maar eens aan vers 1. En dan zegt David: zingen wil ik over trouw en recht in een lied voor u, Heer. En voor trouw vind je in andere vertalingen ook woorden als vriendschap en goedertierenheid. Heer, ik wil zingen. Ik wil het uitroepen. Ik wil het uitzingen hoe u bent. Al dat mooie koninklijke van u. Ik ben er zo blij mee, Heer. En ik wil het u vertellen hoe ik u bewonder. Hoe ik ontzag heb voor u. Hoe ik graag verder afhankelijk van u wil zijn. Hoe ik u wil dienen. Ik wil het uitzingen, Heer. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de mensen om me heen. Dat die het ook horen. Ik zing een lied voor u. Ik zing over uw vriendschap, uw trouw, over uw recht, over hoe u bent. Ja, dan wordt het zelfs zo dat je niet alleen zingt, maar dat je leven een lied wordt. Want dat zingen we uit. Ons leven is een lied. Mijn leven is een lied. Leven mag je tot eer van de Heer. Leven als een koning. Leven als een koning die zich richt op de grote koning Jahwe en op de koning der koningen, Jezus, om zelf een goede koning te worden. En dan zegt David: ik wil nadenken over de volmaakte weg. En dan zegt hij daar zo mooi bij: wanneer zult u tot mij komen? Vind ik een sterke vraag. Dat je dat tegen Jezus zegt. Wanneer komt u tot mij? Natuurlijk, je bent gedoopt in Heilige Geest. Maar zou je dan niet kunnen zeggen: wanneer komt u verder tot mij? Wanneer mag ik u weer verder ontmoeten, Heer? U verder leren kennen? Ik wil samen met u nadenken over de volmaakte weg. Daar wil ik acht op slaan. Ik kan over zoveel dingen nadenken, maar ik wil nadenken over mijn manier van leven en dan wel zo dat ik te pakken krijg hoe God wil, hoe ik zal leven. Op zo'n manier wil ik nadenken over de volmaakte weg. En dan zegt Psalm 84, nadat ik gezegd heb dat de weg, dat hebben we vorige week meen ik ook gehoord, dat staat natuurlijk voor een manier van leven. Hoe je wandel is, hoe je levenswandel is. En dan staat er in Psalm 84 vers 6. Jij bent welzalig, gelukzalig, welzalig, als in jouw hart een gebaande weg is. Dat vind ik mooi. In je hart een gebaande weg. Ik zat in de laatste klas van de lagere school en op de HBS in Zwolle. En in die tijd werd er een weg aangelegd. De huidige A28, die loopt van Utrecht naar Groningen, als ik het wel heb, Rijksweg 28. En op de Veluwe hadden ze al een klein stukje aangelegd bij Hoevelaken, maar het tweede stukje, dat zou komen vanuit het dorp waar ik woonde, tot aan de IJssel. En dwars door de weilanden werd een weg gebaand. Een prachtige weg. Ik moest naar de HBS, naar Zwolle, langs de Zuiderzeestraatweg. Er stonden geweldige beuken langs. Een fietspad liep vlak langs die beuken. En ieder die hier wel eens in Alphen op het fietspad fietst langs de sportlaan, weet wat de invloed is van bomen langs de weg, grote bomen, op de kwaliteit van het fietspad. Wat was nu het geval? Die weg die zou opengaan. En wij als schooljongens die vonden het natuurlijk prachtig op een keer met de fiets op die weg te gaan rijden. Nou, dat hebben we gedaan. En in een zucht waren we bij de Gelderse dijk, bij de IJssel. Prachtige weg, een gebaande weg. Mooi. Als jij in je hart zo'n weg hebt. Een gebaande weg. Opdat God en Jezus die kunnen bereiden. Opdat ze alle toegang hebben tot je hart. Een weg gezuiverd van stenen. Die wegen in de psalmen, dat gaat over de pelgrimswegen. De wegen waar de mensen over naar Jeruzalem gingen, naar Sion. Nou, die waren gezuiverd van stenen. Die waren echt wel weggedaan. Die lagen, denk ik, allemaal langs de kant van de weg. Je kunt het je wel voorstellen. En die mensen konden daar netjes over die weg lopen. Nou, wij waren hartstikke blij met die gebaande weg. Van asfalt nog wel. God is blij en Jezus is blij als jij in je hart ruim baan voor hen maakt. Dat je opent voor Gods woorden en voor zijn geest. Dat je bezig bent om de dingen van boven te bedenken en die levend laat maken door Heilige Geest. Zodat je begrijpt wat God bedoelt met de volmaakte weg. Jouw manier van leven die Hij voor ogen heeft. Zoals Hij het bedoelt. Ja, Heer, dan begrijp ik dat ik steeds mag vragen, wanneer zult u tot mij komen om mij verder te onderwijzen? Leer mij, Heer, de volmaakte manier van leven. Leer mij leven zoals u, Heer Jezus, hebt geleefd, zoals u leeft. En dan denkt David niet alleen na over die volmaakte weg, maar hij zegt ook wat daaruit voortkomt. Want hij zegt, ik handel met een zuiver hart. Ook in mijn paleis. Ik vind dat sterk. Hij denkt er niet over na alleen, maar hij voert het ook uit. En dat is natuurlijk Gods bedoeling, dat je nadenkt wat hij wil en dat je dan doet wat hij wil. Een zuiver hart. Een gereinigd hart. Gericht op God en Jezus. En dan in mijn paleis, ik kan me daar iets bij voorstellen bij David. Nou, zo'n paleis hebben wij niet. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar je kunt nadenken over je huis. En denk dan allereerst aan dichtbij. Aan je levenshuis. Aan datgene wat je samen met de Heer hebt opgebouwd gaandeweg in je leven. Vanuit dat zuivere, gereinigde, Heilige hart. En van daaruit, Heer, ga ik verder mooie dingen opbouwen. Dingen die van eeuwigheidswaarde zijn. Niet van goud en zilver. Dat gaat toch weg. Dat heeft geen eeuwigheidswaarde. Maar ik ga mooie dingen samen met u opbouwen. Dat, Heer, dat besluit ik in mijn hart. Daar wil ik mijn prioriteit leggen. Daar wil ik voor gaan. En daarvan weet ik dat u behagen in schept. En dat u dat zegent. En dat u mij dan, als ik vraag, wanneer komt u mij nabij, dat u spoedig zult komen. Eeuwigheidswaarde. Met zulke zaken mag je bezig zijn. Dan besef je dat je als koning, zo je wilt koning in wording, je mag inzetten voor het welzijn van de mensen om je heen. Want dan mag je ook aan je paleis, niet alleen denken aan je levenshuis, maar dan kun je ook denken aan de mensen om je heen, je gezin, mensen in de gemeente en misschien is de kring nog zelfs nog wel wat groter. En dan zegt David, niets staat mij voor ogen wat boosaardig is, zegt hij in vers 3. Laten we ons daar maar eens aan spiegelen. Want weet je wat er staat in de Naardense Bijbel? Nooit zet ik tegenover mijn ogen een woord van Belial. Dat is dus nogal wat, zo'n woord. Dat is dus een woord, een leugen zou je kunnen zeggen, die geïnspireerd is door een Belialse geest. Door een weerspannige geest die tegen het plan van God is. Die nietswaardige woorden verkondigen. Dat is een Belials woord. Woorden die bij jou verzet willen bewerkstelligen tegen God en tegen zijn plan. Woorden die willen aanzetten tot het afkeren van God en willen aanzetten tot het dienen van afgoden. Heer, wanneer zult u tot mij komen? Opdat ik scherp zicht heb. Opdat ik heel helder doorheb wat een Belials woord is. Vaak zie ik het al wel, maar soms is het wat geniepiger, Heer. En ook dat wil ik graag zien. Helpt u mij, Heer? Ik wil er niet in meegaan. Ik wil het mij niet voor ogen stellen. Gedraai van die boze geesten, die het allemaal net een beetje anders maken. Het lijkt net echt, maar het is het niet. Heer, ik wil het niet. Ik haat het. Ik laat me er niet mee in. Spiegel je je aan deze woorden? Maak je je het eigen dat je er niet een klein beetje in meegaat? Ach, het zal wel meevallen. Ach, nee, gedraai, ik haat het. Ik ga er niet in mee. Sluwheid, zegt hij, houd ik verre van mij. Het kwaad wil ik niet kennen. Wat een sterke uitspraak van David. Het kwaad wil ik niet kennen. Maar Heer, ik wil het kwaad ook niet kennen. Maar Heer, ik wil het wel herkennen. Opdat als ik het zie, dat ik meteen de beslissing kan nemen. Ik ga er niet verder in. Ik wil het niet verder leren kennen. Ik wil u verder leren kennen. Al het mooie van u. Ik ben in opleiding tot koning en tot priester. En ik luister naar uw woorden. En die woorden die tegen zijn, daar wil ik me van afkeren. Geef mij zicht, Heer. Laat een vals hart van mij wijken. Van kwaad wil ik niet weten, staat er in de Naardense Bijbel in dit vers. Heer, geef mij zicht. Opdat als er nog wat is in mijn hart, dat ik dat samen met u kan zuiveren. Ik wil een volkomen zuiver, integer, oprecht hart hebben, Heer, wat helemaal gericht is op u. Help mij daarmee, Heer, om dat verder te krijgen. En dan zoek ik naar de mensen die net zo bezig zijn als ik, die ook de volmaakte weg bewandelen. Die mogen mij dienen, die mogen mij verder helpen. En ik wil hen dienen, om hen verder te helpen, vers 6. Dan denk je natuurlijk meteen aan de gemeente. Dat je elkaar tot hand en voet bent. Dat je elkaar helpt, elkaar scherpt en elkaar verder helpt. Prachtig is dat, om elkaar te dienen, om de volmaakte weg te gaan. In mijn paleis, zegt David, is geen plaats voor wie liegt en bedriegt. Boze geesten, ze hebben geen recht op mij. Ze mogen niet in mijn levenshuis wonen en komen. En mocht er nog wat zijn, ik neem er afscheid van. Ik wil volkomen vrij zijn en leven voor u, Heer. En dan sluit ik af met het laatste onderdeel om je aan te spiegelen. En dat is wel heel mooi. De schuldigen in het land, dat is vers 8, breng ik elke morgen tot zwijgen. Ja, daar kun je van alles over bedenken, maar hou het maar dicht bij je. Wat voor schuldigen zijn er aan het werk in jouw leven? Zijn die er wel eens? Machten der duisternis, ja. die breng ik elke morgen tot zwijgen. En de morgen moet je niet denken aan een tijdstip. Nee, op het moment dat jij het door hebt, dan breng je ze tot zwijgen. Die schuldige, die boze geest, die breng je tot zwijgen. En uit de stad van de Heer, uit mijn levenshuis, verdrijf ik allen die onrecht begaan. Elke boze geest die mij aanvalt, zal ik weren in de naam van Jezus. Dank u, Heer, dat u mij zicht geeft op echte schuldigen, op boze geesten die mij willen doen afwijken. Dank u, Heer, u bent tot mij gekomen. U hebt mij zicht gegeven aan wat, over wat er werkelijk aan de hand is in mijn leven. Nu breekt het licht door. Is het morgen geworden en kan ik opgelucht ademhalen, omdat u mij adem hebt gegeven. U neemt de benauwdheid weg. Mooi om zo'n koning te zijn, om zo bezig te zijn, om je zo in te zetten voor Gods plan, om je zo in te zetten, priesterlijk ook, voor de mensen om je heen. Zing een lied voor de Heer over trouw en recht. Laat je leven een lied zijn voor God en van Jezus. Een trouw lied, een trouw leven, trouw aan God, trouw aan Jezus, levend in en vanuit gerechtigheid. De volmaakte weg. Ik roep jullie op om daarover na te gaan en die verder te volgen. Heer, wanneer zult u tot mij komen? Amen. We gaan avondmaal met elkaar vieren. Het is goed om dat elke maand te doen. Om te gedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan en wat Hij voor ons doet. De koningen in het Oude Testament, die moesten het nog doen met de wet, met het oude verbond. Het nieuwe verbond in het bloed van Jezus is de wet geschreven in ons hart, gelegd in ons verstand. Mooi is dat. Dat Jezus voor ons de weg gebaand heeft tot God, door zijn leven te geven, zijn bloed voor ons. Hij heeft onze schuld op zich genomen. En een ieder die gelooft dat hij een rechtvaardige is, omdat hij gelooft in het bloed van Jezus en in de vergeving en verzoening, die mag deelnemen aan het avondmaal.